Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 3, vers 1 tot en met 22. We noemen nu Lucas 3, vers 1 tot en met 22. En we zingen het gebed des Heren, vers 1 en 3. Psalm 1, vers 1, 2 en 3. Psalm 138, vers 4. En Psalm 126, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 3, vers 1 tot en met 22. En we zingen het gebed des Heren, vers 1 en 3. Psalm 1, vers 1, 2 en 3. Psalm 138, vers 4. En Psalm 126, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Volgen wij deze eredienst met het zingen van het gebed des Heren, het eerste en derde vers. Het gebed des Heren, vers 1. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En ook vers 3. Uw Koninkrijk kom toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En wat daar verder volgt in het eerste en derde vers van het gebed des Heren.
Thank you.
Gods heilig en onfeilbaar woord, zowel vanmorgen als vanmiddag, in het evangelie naar beschrijving van Lucas, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 22. Wij noemen u als onze schriftlezing Lucas 3, de versen 1 tot en met 22. Vooraf stellen we ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. En in het 15e jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden, gelijk geschreven is in het boek de woorden van Jesaja den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn, bereid den weg des Heren, maak zijn paden recht. Alle dal zal vervuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffen tot effen wegen, en alle vlees zal de zaligheid God zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: Gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van in toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig, en begin niet te zeggen bij uzelf: Wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat Abraham zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook al reden aan de wortel der bomen. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: Wat zullen wij dan doen? En hij antwoordde en zei tot hen: Die 2 rokken heeft, delen hem mede die geen heeft, en die spijze heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Eis niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Doet niemand overlast, en ontvreemd niemand van het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. en als het volk verwachtte en allen in hun hart overlegden van Johannes of wij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben den riem van zijn schoenen te ontbinden, deze zal u dopen met een heilige geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitbluslijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes de viervors van hem bestraft werd, omwille van Herodias, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook nog dit boven alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif, en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende: gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen.
Gemeente, het is een goede gewoonte om op de eerste zondagen van het nieuwe jaar, voorafgaand aan de lijdensweken, stil te staan bij de gebeurtenissen die horen bij de rondwandeling van Jezus op deze aarde. En als wij bij die geschiedenissen stilstaan, is het ook goed om eens onze aandacht wat nader te vragen voor de voorloper van de Heer Jezus Christus, Johannes de Doper. En bij deze roepende stem in de woestijn willen we vanmorgen nader stilstaan. Tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Lucas 3 vers 17. Lucas 3 vers 17, waar wij nogmaals lezen: wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij: Jezus komt om zijn dorsvloer te doorzuiveren. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats het volk en de stem. In de tweede plaats het kaf en het koren. En in de derde plaats het vuur en de schuur. Dus nogmaals, Jezus komt om zijn dorsvloer te doorzuiveren. Drie gedachten. In de eerste plaats het volk en de stem. Dan willen we samen wat letten op het verband van onze tekst en op de persoon en de prediking van Johannes de Doper, zoals in dit hoofdstuk voorafgaand aan onze tekst wordt beschreven. In de tweede plaats het kaf en het koren. Dan willen we wat nader letten op het beeld van de dorsvloer en de wan en ook het kaf en het koren. En in de derde plaats het vuur en de schuur. Want we lezen aan het slot van onze tekst over de beide bestemmingen, de beide wegen, op weg en reis naar de eeuwigheid. Het kaf eindigt in het vuur, het tarwe komt in de schuur. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van de eerste psalm de versen 1, 2 en 3. Psalm 1, vers 1, welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. En ook vers 3, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als het kaf dat wegstuift voor de wind. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van de eerste psalm. Ruim 30 jaren zijn er voorbij gegaan sinds dat de engel Gabriel op deze aarde kwam om aan Zacharias te verkondigen dat hij een zoon zou krijgen. En niet lang daarna is, zoals de Heere dat beloofd had, ergens in een stadje in de bergen van Juda een zoon geboren. Johannes is zijn naam. Na deze geboorte werd er even in deze omgeving veel over deze dingen gesproken. De mensen kregen hoop. Wat zal toch dit kindeke wezen? Maar inmiddels is dat alles weer een tijd geleden. En het lijkt er wat op dat de mensen min of meer wat vergeten zijn wat er allemaal gebeurd en gehoord is. Want in die 30 jaar is er in Israël niet veel verbeterd. Dat wordt ons wel duidelijk uit de eerste verse van Lucas 3. Uit deze verse maken wij op dat de staatkundige eenheid van Israël bijna helemaal is verdwenen. Het machtige Romeinse Rijk lijkt alles voor het zeggen te hebben. Keizer Tiberius, de opvolger van keizer Augustus, zit alweer enige tijd op de troon. En de Romeinen hadden als stelregel, als je wilt heersen, dan moet je een gebied verdelen. Daarom stelden de Romeinen over Israël niet één koning aan, maar verschillende stadhouders. Pontius Pilatus werd stadhouder over Judea in het zuiden. En het noordelijke gedeelte van Galilea was verdeeld over verschillende stadhouders. En ondertussen waren er twee hoge priesters, zo lezen we in vers 2. Caiaphas was de eigenlijke hoge priester, maar Annas, die door de Romeinen was afgezet, werd onder het volk toch nog wel als hoge priester geëerd. En Caiaphas gaf Annas, zijn schoonvader, ook wel wat ruimte om mee te werken en mee te beslissen. En door al die verdeling en verwarring lijkt het voor de mens alsof de komst van de Messias verder weg is dan ooit. En in die tijd van verwarring en verdeling worden wij in het derde hoofdstuk van Lucas meegenomen naar de woestijn. Jongens en meisjes, daar in de woestijn is het heel eenzaam en stil. Langs de woeste, rotsachtige heuvels sluipen soms de wilde dieren rond, zoekend naar hun prooi. Het is er stil. En in die omgeving ontmoeten wij een man, Johannes. En als we hem zo zien in onze gedachten voor ogen, krijgen wij exact het beeld van de profeet Elia. Leest u dat thuis maar eens na in 2 Koningen 1 vers 8. Ook Johannes draagt een harig kleed, een mantel van kemelshaar, een mantel die samengebonden werd met een leren riem. Waarom vinden wij Johannes hier? Waarom is hij geen rabbi geworden in een van de dorpssynagogen, zoals wel meer in die tijd gebeurde? Of waarom is Johannes geen priester geworden in de dagorde van Abia, net als zijn vader Zacharias? Want dat heeft alles te maken met de taak van deze Johannes. Zijn taak is heel nauw verbonden met de woestijn. Zelfs zijn voedsel doet ons denken aan de Bedouinen, de woestijnbewoners. Sprinkhanen en wilde honing. Bij ons lopen misschien de rillingen wel over de rug, maar de Israëlieten die dit horen, denken direct aan woestijnbewoners. En waarom staat dit zo in de schrift beschreven? Wel, dit alles wil onze gedachten meenemen naar de profetie van Jesaja 40, waarover Johannes wordt gezegd, een stem des roependen in de woestijn. bereidt de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alles wat wij van Johannes weten doet ons denken aan de woestijn. Die woestijn is dus de plaats waar Johannes zijn prediking begint. En tegelijk mogen we ook zeggen, die woestijn, die ruige wildernis, is ook een heel aangrijpend beeld van de vervallen geestelijke toestand van het volk. Gemeente, als het gerucht over deze Johannes wat doorverteld wordt van mond op mond, dan trekken veel mensen daarheen om te gaan zien en luisteren. En van alle zijden stromen de mensen naar Johannes toe. De rijkere Israëlieten uit Judea, de herders uit de streken van over de Jordaan, de vissers uit Galilea, de tollenaren en de soldaten, ja zelfs de Farizeeën en de Sadduceeën, ze komen om te luisteren. En daar staat hij, Johannes de Doper, daar, dicht bij de rivier. Zijn donkere ogen zien zo streng. Zo ernstig kijkt hij de scharen aan. En zijn hand heft hij waarschuwend op. En zijn stem klinkt zo heel indringend. Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. De mensen die aandachtig luisteren, ze merken wel dat Johannes iets van hen wil. En dat is ook zo. Want Johannes bepaalt hen bij de feiten. Bij de harde feiten van hun zonden. Hij wijst dat volk wat daar komt luisteren eerlijk hun zonden aan. En hij zegt, hoe moet het daarmee nu het koninkrijk van God komt? Dat is een vraag die de mensen meestal ontwijken. Wij vragen wel eens in het dagelijks leven, hoe moet het hiermee? Of hoe moet het daarmee? Maar wie daar bij de Jordaan? En wie vanmorgen in de kerk in Vriezeveen vraagt nu, hoe moet het met mijn zonden? Johannes stelt die vraag wel. En niet vrijblijvend, maar met alle ernst, want Johannes is voortdurend bezig te wijzen op iemand die na hem komt. Iemand met een bijl. Hij zoekt naar vrucht. En als hij die vrucht niet vindt, dan houwt hij de boom uit met wortel en al. Gemeente, wat een boodschap voor het volk. Al zoveel jaren zweeg de stem van de profetie. Maar nu klinkt hier ineens in de wildernis de stem van de roepende in de woestijn. En zo is Johannes werkzaam om de weg te bereiden voor de komende Christus. En als we nog even in gedachten blijven staan, zien we dat er nog meer gebeurt. Velen worden door Johannes gedoopt. Ja, het staat zelfs aan het begin van vers 21, toen al het volk gedoopt werd. Wie is dat volk? Dat is het Joodse volk. En waarom doopte Johannes het Joodse volk? De Joden kenden wel een doop, dat was de proselietendoop. Iedere heiden die als heiden over wilde komen naar het Jodendom, was verplicht om na de besnijdenis zich ook te laten dopen. Dat wisten de Joden wel. Maar nu doopt Johannes geen heidenen, maar Joden. En waarom? Omdat het Johannes gaat om een nieuw volk. Daarvan had Zacharias al gezongen in zijn lofzang. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in de vergeving van hun zonden. Juist dat Johannes de doop bedient aan Joden, laat zien dat het in de ogen van Johannes, en wat meer is in de ogen van de Heere, niet genoeg is om een kind van Abraham te zijn. Dat het niet genoeg is om besneden te zijn. Dat het niet genoeg is om uitwendig volgens het Jodendom te leven. Er is een waarachtige bekering nodig. En het water van de doop wijst op deze reiniging, deze bekering. Ziet u, gemeente, dat Johannes doopt laat zien dat het voor Johannes niet genoeg is. Dat het volk het Joodse volk is. Het gaat Johannes om een nieuw volk. En als we nog even verder vragen, hoe komt dat nieuwe volk dan voor de dag? Als mensen die tot bekering komen. Als mensen die zich bekeren. En hoe komt die bekering dan openbaar? In een leven waarin gevraagd wordt: Heere, ai, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Wat betekent dat voor tollenaren? Dat zijn voortaan niet meer vragen dan ze moeten vragen. Dat ze niet doorgaan met al die soorten van diefstal om het verschil in eigen zak te steken. Wat betekent dat voor soldaten? Dat ze een andere soldaat worden zonder overlast te geven. En zo is het toch nog steeds, gemeente. Het leven van de waarachtige bekering, dat wordt een biddend leven. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan breken wij met wat er was. Ook met dat verborgen leven op internet. Of welke zonde dat ook is. En dan komt er in ons leven wat er niet was. Dan ga je morgen anders naar je werk. Dan word je een andere werkgever. Dan word je een andere werknemer. Dan word je een andere student. Een andere stagiair. Dan zeg je niet langer, ja maar iedereen doet dat toch? Nee, dan vraag je, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe wilt u dat ik handel bedrijf? Hoe wilt u dat ik mijn werk doe? Hoe wilt u dat ik een vader ben voor mijn kinderen? Een man ben voor mijn vrouw? En in welk verband de Heere u ook stelde? Wat wilt u dat ik doen zal? Zeg het eens, gemeente. Kunt u nu eerlijk zeggen, zonder dat uw hart u veroordeelt, dat dit het verlangen van uw leven geworden is? Om in alle dingen te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, niet vanuit de verte dat u het echt wel weet hoe het zou moeten zijn. Maar is dat werkelijk uw begeerte? Wat wilt gij dat ik doen zal? Weet u, dan blijft dat niet alleen bij het gebed, maar dan wordt dat zichtbaar. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. En wat volgt op dat gebed? Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En als dat werkelijk ons verlangen werd, gemeente, en daar hoef je niet oud voor te zijn. Als dat, jongens en meisjes, jullie verlangen werd om je leven met alles wat erbij hoort en met alles wat er op je levenspad komt in zijn dienst te besteden, dan gelden toch ook die woorden uit Psalm 85. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Gemeente, als het volk Johannes zo hoort en ziet, dan komt er bij hen een gedachte op: zou deze Johannes soms de beloofde Messias zijn? U moet weten, de gebroken politieke situatie, de vervallen godsdienstige situatie, het alles maakte het volk heel uitziende naar de komst van de Messias. Tegelijk moeten we niet vergeten dat hun gedachten over de Messias vooral heel aards waren. Johannes merkt die vragen wel, maar daarover wil hij geen enkel misverstand laten bestaan. Want zo zegt hij, het gaat niet om hem, maar het gaat om degene die na hem komt. Johannes is de voorloper. Dat wil zeggen, alles wat hij doet, dat doet hij voorlopig, met oog op de komende Christus. En wat zal de komende Christus dan doen? Dat staat in vers 16, vlak voor onze tekst. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Gemeente, wat bedoelt Johannes daarmee? Dopen met de Heilige Geest, dat wijst op de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En wat betekent nu dopen met vuur? Om dat uit te leggen moeten we denken aan Jesaja 4. Daar wordt de Heilige Geest genoemd de geest der uitbranding. En dat betekent twee dingen, zegt de kanttekening. Dat vuur is bedoeld om de goddelozen te straffen en om Gods kinderen tot zaligheid te zuiveren. Twee dingen. Wat Johannes hier bedoelt, gemeente, met dopen met vuur, wil zeggen er gaat een grote scheiding vallen. Heel het volk krijgt te maken met dat vuur. Maar er is wel een groot verschil. Dat vuur zal zuiverend zijn voor degene die de Heere vrezen. Maar dat vuur zal verterend zijn voor degene die de Heere niet vrezen. Als de Christus komt, komt er een groot onderscheid openbaar. En dat brengt ons ook bij onze tweede gedachte. Want daar komen wij ook heel duidelijk het onderscheid tegen. Al is het in de woorden van een ander beeld. Want we lezen in vers 17, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Jongens en meisjes, laten we eerst eens letten op het beeld wat Johannes hier gebruikt. Het gaat over een dorsvloer. En zo'n dorsvloer kennen wij uit de geschiedenis van Boas en Rut. Een dorsvloer, dat was een wat vlakker gedeelte op de top van een heuvel. Het liefste met een wat rotsachtige bodem. Vaak was zo'n dorsvloer een gemeenschappelijk bezit van het dorp, omdat er zoveel dorsvloeren niet waren. En op die dorsvloer gebeurt ook het wannen, waarin onze tekst over gesproken wordt. Een wan, dat is een grote houten schep in de vorm van een vork. Ziet u het voor uw gemeente? We zien in gedachten die boer staan op de dorsvloer, bovenop een heuvel. Voor hem, op de rotsachtige bodem, daar ligt tarwe en kaf door elkaar heen. Hij heeft het geoogst, maar nu moet er nog iets gebeuren. En met die grote houten vork, waarschijnlijk een drietandige vork, neemt hij een flinke schep en wat doet hij? Hij gooit die schep de lucht in. En wat gebeurt er dan? Daar komt de wind aan en neemt de kafjes mee en blaast ze weg. En dat is nu precies wat deze boer wil. Want het gaat hem niet om het kaf, maar om de tarwe. De tarwekorrels die hij wil bewaren, die zijn zo zwaar dat ze niet wegwaaien. Die vallen weer terug op de dorsvloer, maar het kaf waait weg. En u begrijpt, wanneer die boer zo doorgaat, dan houdt hij op een gegeven moment alleen maar tarwe over. En dat is wat hij wil. Dit werk, het wannen, doet een boer het liefst in de avond. Dan is het niet zo warm weer. En de avondwind is meestal wat gelijkmatiger dan overdag. En zo gaat hij door met de ene schep naar de andere. Telkens weer steekt hij die houten vork in de tarwehoop en werpt in de lucht. Totdat al het kaf is weggewaaid en voor hem op de dorsvloer alleen maar tarwe ligt. Nu gemeente, nu wij iets gehoord hebben over het beeld, gaan we de lijn eens doortrekken. Want zo zegt Johannes, zo zal ook Jezus komen. Wanneer zal dat zijn? Welk moment bedoelt Johannes hier? Gaat het hier over de jongste dag? De dag van het laatste oordeel? Ja, dat is de dag waarop al het kaf in het vuur en al de tarwe in de schuur zal komen. Dan is de grote scheiding definitief. Maar gemeente, wat Johannes hier beschrijft, dat gebeurt direct. Overal waar Jezus komt, daar valt een grote scheiding. Overal waar hij komt, met zijn preken, met zijn wonderen, met zijn tekenen, overal draagt hij diezelfde wan in zijn hand. Overal waar hij komt, zien wij iets van die scheiding openbaar komen. Gemeente, jong en oud, mag ik eens vragen, ken jij de handen van Jezus? Tijdens de voorbereiding viel mij op dat wij in het Lucas-evangelie verschillende keren de handen van Jezus terugzien. Wilt u een voorbeeld? Als in Lucas 5 die Melaatse man tot Jezus komt, strekt Jezus zijn hand uit naar die Melaatse. En in Lucas 13... als in de synagoge een vrouw is die 18 jaren lang kromgebogen geweest is, dan legt Jezus zijn handen op haar en ze wordt terstond genezen en verheerlijkt God. En nadat Jezus opgestaan is uit de doden en op de paasavond verschijnt aan zijn discipelen, dan toont hij hen zijn handen en zijn voeten. En het laatste voorbeeld, als Jezus opvaart naar de hemel, dan strekt hij zijn handen uit om te zegenen. Dat is wat, gemeente. Telkens als wij in de schrift lezen over de handen van Jezus, dan valt het ons op dat deze handen milde handen zijn, die de grootste zegeningen met zich meebrengen. De hand die deze wan draagt, is dus dezelfde hand van Jezus. Ja, de hand die deze wan draagt, gemeente, dat is een hand die aan het kruis van Golgotha een doorboorde hand is. En juist dat maakt onze tekst zo aangrijpend. Want de wan wordt gedragen in een doorboorde hand. Doorboord, omdat hij zichzelf als een tarwegraan liet verbrijzelen. Doorboord, omdat hij zelf als een tarwegraan in de aarde wilde vallen en sterven om vruchten voort te brengen. En juist dat, gemeente, juist dat maakt onze tekst zo aangrijpend. Want hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, overal waar hij komt, zien wij iets van deze scheiding. Denkt u maar aan wat Simeon gezegd heeft in het vorige hoofdstuk. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar diezelfde Simeon zei, zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Dat is zo aangrijpend. Want overal waar hij zijn handen uitstrekt, daar komt een groot onderscheid openbaar. Dan is het of kaf, of het is koren. Wat wordt daar nu mee bedoeld, gemeente? Kaf en koren. Dat wordt ons duidelijk als wij letten op tegen wie Johannes dit zegt. Namelijk tegen het volk uit vers 15. Dat is het volk uit Abraham gesproten. Daar zal de scheiding gaan vallen. Let u erop, de scheiding valt dus niet tussen de kerk en de wereld. Maar de scheiding loopt dwars door de zichtbare kerk heen. En wat leren wij daar nu van, gemeente? In ieder geval dit. De zichtbare kerk op deze aarde bestaat altijd uit kaf en koren. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Tot aan de jongste dag. Dat heeft Jezus ook in allerlei gelijkenissen verkondigd. Daar zijn wijze bouwers en daar zijn dwaze bouwers. Daar zijn wijze maagden en daar zijn dwaze maagden. Daar zijn getrouwe dienstknechten en daar zijn ontrouwe dienstknechten. Telkens in die gelijkenissen valt het grote onderscheid. En dat is geen onderscheid tussen kerk en wereld, maar als een onderscheid wat dwars door de zichtbare gemeente heen loopt. Let u erop, gemeente, dat is voor Jezus nooit iets geweest. Wat hij verkondigd heeft als een waarheid die nu eenmaal zo is. Bedenkt u wel dat deze scheiding iets is wat de zaligmaker diep heeft aangegrepen. Want als hij voor Jeruzalem komt en als het tot hem doordringt dat er in die stad van David zo weinig koren en zoveel kaf is, dan weent hij over Jeruzalem en zegt: och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Gemeente, wij zien dus in de zichtbare kerk is altijd een onderscheid. En overal waar Jezus komt, voltrekt zich dit onderscheid. En dat geldt nog steeds. Want overal waar deze zaligmaker ook nu komt, ook in het jaar 2025, in de gedaante van het woord, door de prediking, daar voltrekt zich dat grote onderscheid. Onder de prediking van het evangelie strekt hij zijn handen uit naar het verlorene. Maar in diezelfde hand is ook zijn wang. Dezelfde prediking is daarom een reuk des levens ten leven en een reuk des doods ten dode. De kerkvloer, gemeente, is de werkvloer van de Heilige Geest. Maar diezelfde kerkvloer is ook de dorsvloer waarop dat grote onderscheid openbaar komt. En wat maakt nu het grote verschil? Onze tekst spreekt over kaf en koren. En wat is nu eigenlijk kaf, gemeente? Kaf, dat is licht. We hebben gezongen uit Psalm 1 over het kaf dat wegstuift voor de wind. Koren heeft gewicht. Kaf heeft dat niet. Nu spreken wij binnen de kerk wel eens over licht en zwaar. En daar bedoelen wij van alles mee. Maar laten we het nu eens eerlijk vragen, gemeente. Wat geeft nu werkelijk gewicht aan een mensenleven? Op die vraag is slechts één antwoord mogelijk. Wat werkelijk gewicht geeft aan een mensenleven, dat is de inwoning van de Heilige Geest. En als dat ontbreekt, dan zijn wij kaf. Welke kleur dat kaf ook heeft. Welke gedaante dat kaf ook heeft. Maar dan zijn wij ten diepste zonder gewicht. Als de inwoning van de Heilige Geest ontbreekt, dan is ten diepste onze kerkgang, onze belijdenis, onze wandel, ja zelfs onze vrome werken van onze tranen, onze gestalten, onze gebeden. Het is ten diepste kaf. Want wat werkelijk gewicht geeft, dat is de inwoning van de Heilige Geest. En waaraan herkennen wij nu de inwoning van de Heilige Geest? Dat lezen wij duidelijk in de Schrift. Die Geest, dat is de Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar dat is ook de Geest die Christus verheerlijkt in het hart. Daaraan herkennen wij het werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. En op dat punt, gemeente, komt het onderscheid openbaar. Gemeente, hoe luistert u? Hoe luister jij naar dit woord? Wie goed luistert vanmorgen, bedenkt dit. Ons leven gaat op de zeef. De kerkvloer is de dorsvloer. De wan is in zijn hand. En hij komt om zijn dorsvloer te doorzuiveren. En let u erop dat niet alleen het kaf op de zeef gaat, maar ook het tarwe gaat op de zeef. En waarom? Met deze bedoeling dat blijken zal dat tarwe ook werkelijk tarwe is. En als dat gebeurt, komt al het kaf openbaar. Al het kaf stuift weg voor de wind. U die de Heere vreest vanmorgen. Wat is er ook na ontvangen genade nog zo heel veel in uw leven, waarvan u zeggen moet: het is kaf. In mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn daden, in mijn gebeden. En misschien zegt u wel vanmorgen: ja, ik kan dat niet ontkennen, dat werk van die inwoning van de Heilige Geest. Daar ben ik niet vreemd aan, maar ik vrees als mijn leven op de zeef gaat, dat het zo klein is dat er niets van overblijft. Ja, dat is nu juist wat de duivel begeert. Dat heeft de duivel ook op het oog. Wilt u een voorbeeld uit de Schrift? Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Wat de boze wil is dit, gemeente. Die wil zo heen en weer schudden dat er niets van overblijft, door de ene verzoeking op de andere. Maar weet u nu wat het wonder is in onze tekst? Waarmee onze tekst begint. Wiens wan in zijn hand is. Die wan is niet in de hand van de duivel. Want die duivel wil maar één ding zo schudden dat er niets meer overblijft. Maar die wan is in de hand van hem die tot Petrus gezegd heeft: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broeders. En daar hebben we nog iets, gemeente, wat nu aan tarwe werkelijk gewicht geeft. Waarom blijft dat tarwe van gewicht? Het is vanwege de voorbeden van Christus. Hij zal zijn werk volleinde. Misschien is er nu vanmorgen iemand die terugziet in eigen leven. En zeggen moet, Heere, die momenten. Die crisis. Die kruispunten. Die tijd van een ernstige ziekte. Dat alles op de zeef ging. Het had slechts één bedoeling. Er moest nog zoveel kaf verwijderd worden. Opdat uw werk zou blijken. Het woordje doorzuiveren heeft in onze tekst ook de betekenis van reinigen. En is dat niet iets wat ook na ontvangen genade zo nodig is? Want alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij met de bedoeling dat er meer vrucht komen. Daarom, Heere, moet nu telkens dat werk op de dorsvloer op de zeef. Met één bedoeling dat zijn eigen werk zal gaan schitteren. Als alleen zijn werk, ja opdat des te meer duidelijk wordt, dat wat nu werkelijk gewicht geeft, dat is niet iets van mijn tranen, mijn beleving, mijn ervaring. Maar wat nu werkelijk gewicht geeft, dat is dat werk van God. Wat hij buiten ons, voor zijn kerk gedaan heeft. Door hem, de Heer Jezus Christus. Die zichzelf als het tarwegraan liet verbrijzelen. En daarom. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. We zullen daar nog eerst van zingen. Psalm 138, het vierde vers. Psalm 138, het vierde vers. Jezus komt om zijn dorsvloer te doorzuiveren. Het was onze eerste gedachte het volk en de stem. Het was onze tweede gedachte het kaf en het koren. En het is tenslotte nog kort onze derde gedachte het vuur en de schuur. Gemeente, Jezus komt met de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te doorzuiveren. Ik noemde nu zojuist al dat grondwoord doorzuiveren, dat mag vertaald worden met reinigen. Maar hetzelfde grondwoord heeft ook de betekenis van ontruimen. En wanneer er iets ontruimd wordt, bijvoorbeeld na een brandmelding, dan weten wij, dan is het de bedoeling dat alle mensen die in dat gebouw zijn, naar buiten gaan. Ontruiming wil zeggen dat er niemand binnen mag blijven. En nu is dat woordje ontruiming ook treffend in het verband van onze tekst. Want er blijft niets achter op de dorsvloer. Helemaal niets. Dat wil zeggen, er zijn slechts twee bestemmingen. Er blijft niet iets over wat geen kaf is, maar ook geen koren. Nee, er blijft helemaal niets over. Het is of kaf, of tarwe. Eén van beide. En dan zijn er ook slechts twee bestemmingen. En de zegen staat in onze tekst voorop. Want het doel van zijn wannen, gemeente, heeft alles te maken met het doel waarom Jezus naar deze wereld gekomen is. Dat is niet in de eerste plaats om te verderven, maar om te behouden. Dat staat voorop. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daarom is deze tekst aan de ene kant, hoe aangrijpend ze ook is, ook een rijke belofte voor al degenen die de Heere vrezen. Al dat tarwe zal komen in de schuur. Let u erop hoe het er staat in onze tekst. En de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen. Legt u even de vinger bij dat woordje samenbrengen. Hier op aarde is er zoveel verdeeldheid. Hier op aarde is er zoveel verscheidenheid. En er doen zoveel dingen mee. Maar wat hier op aarde gebroken en gescheiden is, dat zal eenmaal samengebracht zijn. Samengebracht door de koning der kerk. Samengebracht in de schuur. Dan heeft de kerk niet langer de rafelranden van haar verdeeldheid. Maar dan is ze samen. En dan zal het zijn één kudde en één herder. Dan is die kerk ook haar karakterzonden kwijt. Dan zijn ze samen. En dan zal werkelijk de onderlinge liefde haar hoogtepunt bereiken in een gezamenlijke vreugde in de Heere. Samengebracht. En dat doet de Heer op heel veel verschillende manieren. Soms brengt de Heere samen uit een weg van diepe armoede. Dan sterft de bedelaar uit Lucas 16. En wordt gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. Niemand slaat er acht op. Maar het is het werk van hem, wiens wan in zijn hand is, om ook die tarwekorrel van Lazarus te brengen in de schuur. Soms gaat dat samen brengen vooraf door een proces van afbraak van het lichaam. Waar de krachten al minder en minder worden. Maar het is het werk van hem die uiteindelijk maar één doel heeft. Om het tarwe samen te brengen in zijn schuur. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat zal het grote wonder uitmaken. Want dat tarwegemeente, waar komt dat nu vandaan? Misschien was dat wel al luisterend uw vraag vanmorgen. Hoe kan het in mijn leven tarwe worden? In het rijk van de natuur is het van tweeën één. Of kaf of koren. Maar wat de Heere in het rijk van de genade doet, gemeente, dat is zo'n wonder. De Heere kan dat tarwe geven in harten en levens van mensen die vanmorgen zeggen, het is alleen maar kaf. Waar komt dat tarwe nu vandaan? Dat lezen we in Johannes 12. Omdat de Zoon van God, als het tarwegraan in de aarde wilde vallen om te sterven, zal hij veel vrucht voortbrengen. Dat is alles zijn verdienste, wat hij voor zijn kerk gedaan heeft, in zijn gehoorzaamheid tot in de dood aan het kruis. Maar ook wat hij door zijn geest herscheppend, hartvernieuwend in zijn kerk doet. Zijn eigen werk komt thuis. En dat zal de verwondering uitmaken. Want het was niet hun werk, maar het was zijn eigen werk dat thuis komt. Naast de schuren spreekt onze tekst ook over het vuur. Naast de smalle weg naar het eeuwige leven is er ook de brede weg naar het eeuwig verderf. Aangrijpend zijn die slotwoorden van onze tekst. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Het vuur, dat hebben alle Joden die naar Johannes geluisterd hebben wel begrepen, is in het Oude Testament een beeld van Gods gericht. En dat het gaat om een onuitblusselijk vuur maakt duidelijk dat het zal gaan om een eeuwige straf. Het vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Hoe dat alles zal zijn, jong en oud in Vriezeveen, God verhoede, dat iemand van ons die werkelijkheid zal ondervinden. Maar als het tarwe in de schuur komt en het kaf in het vuur, betekent dit ook dat de Heere zijn handen terug zal trekken voor eeuwig. Dan zal hij niet langer kloppen en nodigen op de deur van uw hart. Maar dan trekt hij zijn handen terug. En gij lieden hebt niet gewild. Gemeente, vanmorgen waren wij op de kerkvloer. De kerkvloer is niet alleen de werkvloer van de Heilige Geest. Maar de kerkvloer is ook de dorsvloer. Of u er nu erg in had of niet. Uw leven is op de zeef gegaan. En wat was de uitkomst, gemeente? Spreek dat nu eens heel eerlijk uit. Wat is het nu in ons leven? We kunnen misschien wel van alles te vertellen hebben. Over ervaringen en belevingen en gedachten en meningen. Maar in de grond der zaak zijn er maar twee woordjes. Kaf of koren. En we hebben gehoord het gewicht van het koren, dat is niet eigen werk, eigen tranen, eigen gebeden, eigen gestalte, eigen beleving. Maar het gewicht, dat is de inwoning van de Heilige Geest, die in de weg van overtuiging van zonde, schuld en verlorenheid deze Christus verheerlijkt in het hart. Is dat er, gemeente? Dan bevat onze tekst een rijke troost. Want ook al gaat het op de dorsvloer, op de zeef, uiteindelijk zal zijn werk komen in de schuur. En dat is niet uit u. Dat is zijn gave want uit genade zijt gij zalig geworden. Of moet u vanmorgen zeggen, mij ontbreekt alles. Dan vrees ik dat het allemaal kaf is. Luister dan, hij, in wiens hand de wand is, heeft ook vanmorgen op deze dorsvloer zijn handen uitgestrekt. Omdat hij wil geven wat u niet hebt. Omdat hij uit wil delen uit de menigvuldige volheid van zijn genade. Omdat hij zelf die vrucht voortgebracht heeft. Doordat hij als dat tarwegraan zich liet verbrijzelen. Dat wordt vanmorgen verkondigd, zonder geld, zonder prijs. Zo zijn wij dan, gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, ook vanmorgen was de kerkvloer de dorsvloer. En geef, Heren, dat waar het onze op de zeef gaat, het uwe overblijft. En waar we niets hebben, Heren, dat we dan zo vanmorgen in alle leegheid, in alle ellendigheid, in alle verlorenheid aan onze kant, ons zullen wenden tot hem, wiens hand ook vanmorgen genodigd heeft. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als de sneeuw. Heren, wat een wonder. U zou naar recht uw handen van ons af kunnen trekken. Maar u hebt ook vanmorgen getoond geen lust te hebben in de dood van de goddeloze. Maar daarin lust te hebben dat die goddeloze zich bekeren en leven. Draag het woord in onze harten. Ga met ons mee in het van hier gaan. Breng ons ook vanmiddag weer samen rondom het hoorbare en zichtbare evangelie, getoond in de tekenen en zegelen van het verbond der genade. En als ook dan vanuit het vervolg van de geschiedenis en vanuit ons leer- en troostboek, onze Heidelbergse catechismus, uw woord opnieuw mag opengaan, bidden wij. Wil ook dan uw hulp en bijstand genadig bewijzen. Gedenk ons in het van hier gaan. Wil horen en verhoren, in de dank voor uw woord en in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 126, het derde vers. Hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. En wat daar verder volgt, Psalm 126, derde vers. gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.